Jeremia 37 tot 39. Ik had al een kleine inleiding gegeven, zonder microfoon, over de eerste koningen na Josia, de vier koningen naast Josia. En van daaruit gaan we verder. En we hadden het er net over gehad dat het begin van Jeremia 37, dat gaat over het feit dat Jeremia nog niet in de gevangenis zit en dat hij dus daarna pas gevangen wordt genomen. En dat Jeremia 32 en 33, die belangrijke profetieën over de terugkeer uit Babel, dat het ook een onderdeel was van Jeremia's prediking in de gevangenis. Dus het is niet alleen geef je over, want dat is je redding, maar ook je zult weer terugkomen vanuit Babel. En dat was de enige weg die de Heere voor het volk, voor Juda, had uitgestippeld. Ja, dus het eerste gedeelte, Jeremia 37, vers 1 tot en met 14, zullen we lezen. Dat gaat over die prediking van Jeremia. En Zedekia, zoon van Josia, regeerde, koning zijnde, in plaats van Gonia, Jojakims zoon. En Gonia is dus kennelijk een andere naam voor Jojachin. Die Zedekia, Nebukadnezar, de koning van Babel, koning gemaakt had in het land van Juda. Maar hij hoorde niet, hij, nog zijn knechten, nog het volk van het land, naar de woorden van de Heer, die hij sprak door de dienst van de profeet Jeremia. Nochtans zond de koning Zedekia Jugal, de zoon van Selemja, en Sefanja, de zoon van Maaseja, de priester, tot de profeet Jeremia, om te zeggen, bid toch voor ons tot de Heere onze God. Want Jeremia was nog ingaande en uitgaande in het midden van het volk, en ze hadden hem nog niet in het gevangenhuis gesteld. En Farao's leger was uit Egypte uitgetogen, en de Chaldeeën die Jeruzalem belegerden, als zij het gerucht van hen gehoord hadden, zo waren zij van Jeruzalem opgetogen. Dat leger oprukte, was waarschijnlijk op verzoek van Zedekia. Ja, Zedekia die had de hulp van de Egyptenaren ingeroepen. En dat was dat rebelleren van Zedekia, van dat in opstand komen tegen Babel. Toen geschiedde het woord tot des Heren tot de profeet Jeremia, zeggende, zo zegt de Heere, de God van Israël, zo zult gijlieden zeggen tot de koning van Juda, die u tot mij gezonden heeft, om mij te vragen, zie, Farao's leger, dat u ter hulp uitgetrokken is, zal wederkeren in zijn land in Egypte. En de Chaldeeën zullen wederkeren en tegen deze stad strijden. En ze zullen ze innemen en zullen ze met vuur verbranden. Zo zegt de Heere, bedriegt uw zielen niet, zeggende de Chaldeeën zullen zeker van ons wegtrekken, want ze zullen niet wegtrekken. Want als sloeg gijlieden het ganse leger van de Chaldeeën, die tegen u strijden, en er bleven van hen enige verwonde mannen over, zo zouden zij zich, die een ieder in zijn tent opmaken en deze stad met vuur verbranden. Weet je nog dat we die merkwaardige bekering van Jeremia en de vorsten, dat gebeurde ook in deze tijd, van Zedekia en zijn vorsten, dat zij opeens het jubeljaar gingen vieren. Weet je, dat zevende jaar, of ja, was niet echt een jubeljaar, maar het zevende jaar, dat ze al die knechten vrij lieten. Nou, dat was op het moment, dat de Chaldeeën voor de deur lagen. En dreigde Jeruzalem in te nemen. Toen lieten ze hem vrij. En op een gegeven moment zagen we ook dat ze die slaven weer in dienst namen. En weer begonnen te onderdrukken. Dat was het moment dat de Babyloniërs weggetrokken waren. Om oorlog te voeren tegen Egypte. Dat zie je hier ook weer. Dus tijdelijk gingen die Chaldeeën weg. En Jeremia die zegt, beeld je nou maar niks in, want ze komen weer terug. En dan zijn er maar een paar zwakke mannen die terugkomen. Hoe dan ook, die stad die zal met vuur verbrand worden. Als je je niet overgeeft aan Babel. Nou, dan vers 12. Sorry, vers 11. Verder geschiedde het als het leger van de Galdeën van Jeruzalem was opgetrokken vanwege Farao's leger, dat Jeremia uit Jeruzalem uitging om te gaan in het land van Benjamin, om vandaar te scheiden door het midden van het volk. En als hij in de poort van Benjamin was, zo was daar de wachtmeester, wiens naam was Jeraja, de zoon van Selemja, de zoon van Hanania, en die greep de profeet Jeremia zeggende, gij wilt tot de Galdeën vallen, je wilt je overgeven aan de Galdeën, staat daar. En Jeremia zei, dat is vals, ik wil niet tot de Galdeën vallen. Doch hij hoorde niet naar hem, maar Jeraja greep Jeremia aan en bracht hem tot de vorsten. En wat doen die vorsten? Die gooien hem in het gevangenhuis, ja, in de gevangenis, in het huis van Jonathan, de schrijver. Wat was hier nou werkelijk aan de hand? Ja, Jeremia, die, ja, het klinkt een beetje alsof hij een beetje als een spion, als een bedrieger, de stad uit wil piepen. En daar verdenkt hij Jeremia hem ook van. Ja, hij loopt die poort door en die wachtmeester die pakt hem in zijn kraag. En die zegt, maar dat gaat zomaar niet, want jij wil naar de Galdeën toe. En jij wil waarschijnlijk voor spion gaan spelen. Of belangrijke informatie overbrengen aan de vijand. Maar waarom ging Jeremia echt daarheen? Nou, hij ging gewoon terug naar zijn geboortehuis. Want hij was uit het land van Benjamin. Ja, daar moest hij later ook dat stuk land kopen in Anatoot. Ja, hij was van de priesters in Anatoot. En misschien dat hij gewoon zijn familie op ging zoeken. Waarschijnlijk. Ja, dus.
HSV heeft een erfdeel aanvaard. In die
zin. Waar zie je dat?
Vers 12. Jeremia ging uit naar het land van Benjamin om daar een erfdeel te aanvaarden.
Oh, oké. Ja, ik heb ik vond het zinnetje in de Statenvertaling al. Begreep ik al niet zo. En daar heb ik verder niet eens meer naar gekeken. Heel goed mogelijk. En dat zal dus dan inderdaad in het land van Benjamin zijn. Ja, in de Statenvertaling stond hier vandaar te scheiden, inderdaad. Ja.
Maar dit is dan eerder.
Dat is dus niet het erfdeel van die Hanania, nee. Nee, wat die. Want dit is inderdaad eerder, ja. Ja. Maar goed, hoe het ook zij, hij is daar nooit aangekomen, want hij kwam in de gevangenis. Nou. En dat was niet zomaar een gevangenis, dat wordt de plaats van de kuil. En de Statenvertaling heeft dan kotjes. De herziene Statenvertaling heeft het over gewelven. In elk geval waren het cellen, was een cellencomplex gebouwd. En Jeremia die werd daar gewoon in een hele akelige gevangenis gestopt. Opmerkelijk. Die Zedekia, daar wordt iedere keer van gezegd, van hij luisterde niet naar Jeremia, hij luisterde niet naar de woorden van de Heere. Maar iedere keer gaat het initiatief bij Zedekia vandaan om Jeremia op te zoeken. Ja, dat zie je al dus in die eerste paar versen die we net hebben gelezen. En nu weer, er zit Jeremia gevangen. Zo zond de koning Zedekia heen en liet hem halen. Dat zie je in vers 17. En nou, dat bedriegelijke karakter, of dat wisselvallige karakter en dat halfslachtige karakter van Zedekia hebben we al een keer eerder bestudeerd. Ja, hij zei in het verborgene. Gaat hij in het verborgene, gaat hij vragen naar het woord van de Heere. En Jeremia blijft eerlijk, ondanks het feit dat hij dus nu in de hand van die vorsten is en dat hij gevangen zit. Waarom heeft u me in het gevangenhuis gestopt en u zult in de hand van de koning van Babel gegeven worden? Dat staat in vers 17 en 18. En terecht stelt hij de vraag. En Zedekia zou zo langzamerhand toch achter zijn oren moeten gaan krabben. Dan vraagt hij, waar zijn nu uw lieden profeten die u geprofeteerd hebben, zeggende de koning van Babel zal niet tegen uw lieden, nog tegen dit land komen? Nou, inmiddels hebben ze met eigen ogen kunnen zien dat dat in elk geval niet waar was. En dat die verkondigers van vrede al die tijd, dat die hadden gelogen. Dus de vraag van Jeremia is niet zo vreemd, van waar zijn ze nu? Nou, dan stelt Jeremia vervolgens de vraag of hij niet meer naar dat huis van die Jonathan, in die gevangenis, hoeft te worden teruggestuurd. Hij zegt, breng mij niet weder in het huis van Jonathan de schrijver, opdat ik al daar niet sterf. En toen gaf de koning Zedekia bevel en zij bestelde Jeremia in het voorhof der bewaring. En men gaf hem desdaags een bol brood uit de Bakkerstraat, totdat al het brood van de stad op was. Zo bleef Jeremia in de voorhof der bewaring. Ja, dus dit is Jeremia 37. Eerst op vrije voeten. Hij predikt het woord. Dan wil hij naar een stuk land gaan in Benjamin. Gewoon zijn eigen woonplaats. Hij wordt gevangen genomen. Hij wordt in een hele akelige gevangenis gezet. In een cel. Zedekia die komt voor de tweede keer in dit hoofdstuk naar hem toe. Met de vraag van, vertel me, is er een woord van de Heere? Nou, Zedekia krijgt precies hetzelfde antwoord. Je wordt overgegeven in de hand van de koning van Babel. Maar hij geeft Jeremia ook weer wel zijn zin. Hij hoefde niet meer terug naar die akelige gevangenis. Hij stelde hem in een andere plaats. De voorhof der bewaring. En hij kreeg ook een stuk brood te eten, dagelijks. En brood in die dagen was waarschijnlijk schaars. Ja, want de Chaldeeën die omsingelden het land, de stad. En er was op een gegeven moment helemaal geen brood meer. Kunnen we uit Ezechiël bijvoorbeeld opmaken. Nou, het volgende hoofdstuk. Er komen die vorsten weer aan bod. In hoofdstuk 38. Dat begint met Shephatja, de zoon van Mattan. Gedalia, de zoon van Pashur. En Jugal, de zoon van Selemja. En Pashur, de zoon van Malchia. Die hoorden de woorden van Jeremia. En die zeiden, dit is verderfelijke taal. Hier worden de mensen bang van. Straks durven ze niet meer te strijden tegen de Chaldeeën. Ja, dat zie je in vers 4. Want zo maakt hij de handen van de krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven en de handen van het hele volk slap. Al zulke woorden tot hen sprekend, want deze man zoekt de vrede van het volk niet, maar het kwaad. Ja, dus hier wordt Jeremia weer beticht van verraad. Hij zoekt niet de vrede van het volk, maar hij zoekt het kwaad voor het volk. En we weten natuurlijk dat het precies andersom is. Jeremia zocht het goede voor het volk. Nou, wat doen die vorsten? Ze wierpen hem weer in een andere gevangenis. In de kuil van Malchia, de zoon van Hamelech, die in het voorhof van de bewaring was. Waarschijnlijk lag die kuil van Hamelech, die put, vlakbij of zelfs in de voorhof van de bewaring. Ja, dat staat er ook. Ja, die in de voorhof van de bewaring was. En ze lieten Jeremia af met zelen, met touwen. En de kuil nu was geen water, maar slijk. En Jeremia zonk in het slijk. Dus hij stond misschien wel tot aan zijn middel in de modder, in de drap. Dat was die kuil van Malchia. En dat was natuurlijk geen plezierige gevangenis. Ja, dus dat was opnieuw een verandering. Hij was in de voorhof der bewaring gesteld door de koning Zedekia. Die vorsten die komen, zegt deze man die moet dood. En ze stoppen hem in die kuil van Malchia. Ja, ze verwachten dat hij daar zou sterven. Die kuil, dat is net zoiets als de kuil waar Jozef in werd gegooid. Alleen Jozef, daar stond geen water in. Ja, hier ook niet, maar wel drap en slijk. Waar hij een heel eind in wegzakte. Nou, ik sla even een stukje over. Dan in vers 14 zie je weer dat koning Zedekia weer naar Jeremia gezond. Dat is dus de derde keer in deze hoofdstukken. En wat vroeg hij? Wat moet ik doen? Ja, dat staat er niet zo letterlijk, maar Jeremia geeft antwoord op zijn vraag. Het woord des Heren weer te prediken. En in vers 17 zie je dan, Jeremia dan zei tot Zedekia, zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de God van Israël, indien gij gewillig tot de vorsten van de koning van Babel zult uitgaan, zo zal uw ziel leven, en deze stad zal niet verbrand worden met vuur. En gij zult leven, gij en uw huis. Maar indien gij tot de vorsten van de koning van Babel niet zult uitgaan, zo zal deze stad gegeven worden in de hand van de Chaldeeën. En ze zullen ze met vuur verbranden, en ook zult gij hun liederhand niet ontkomen. En de koning Zedekia zei tot Jeremia, ik ben bevreesd voor de Joden die tot de Chaldeeën gevallen zijn, dat zij mij misschien in hun hand overgeven en zij de spot met mij drijven. En Jeremia stelt hem gerust, zij zullen u niet overgeven, wees toch gehoorzaam aan de stem van de Heere, naar de welke ik tot u spreek. Zo zal het u wel gaan en uw ziel zal leven. Maar indien gij weigert uit te gaan, zo is dit het woord dat de Heere mij heeft doen zien. Zie daar, al de vrouwen die in het huis van de koning van Juda zijn, overgebleven, zullen uitgevoerd worden tot de vorsten van de koning van Babel. En die zullen zeggen, uw vredegenoten hebben u aangehitst en hebben u overmocht. Uw voeten zijn in de modder gezonken. Zij zijn achterwaarts gekeerd. Dus hier zegt Jeremia weer in de prediking tot Zedekia, ook weer als ze samen met elkaar aan het praten zijn, geef je over in de hand van de Chaldeeën. En dan komt die zwakke smoes van Zedekia. Want wat zegt hij eigenlijk? Ik ben bang voor de Joden die al zijn overgegeven. Ja, in de hand van de Chaldeeën. Mooie zaak. Ik als de koning van de Joden. Ik geef me over. En ik laat me meevoeren door die Chaldeeuwse koning naar het land. En de Joden die daar al zijn, nou, die gaan mij dan natuurlijk bespotten. Durf die niet te vechten? Ja, heb je het opgegeven tegen hem? Dat was de smoes waarmee Zedekia zei tegen Jeremia, ja, dat kan ik dus niet doen. En Jeremia die zegt dan, en dat is wel een hele mooie beeldspraak, en dat zal die, niet voor niks hebben gezegd, uw voeten zijn in de modder gezonken. Je staat met je voeten in de modder. En dat is nou net de plek waar Jeremia net vandaan kwam. Ja, hij was in die gevangenis, was hij in het slijk gezonken. En nu zegt hij zelf tegen de koning Zedekia, uw voeten zijn in de modder gezonken. Alleen bij Zedekia is het natuurlijk beeldspraak en bij Jeremia was het heel erg letterlijk. Dan moet je je voorstellen hoe dat voor Jeremia geweest moet zijn toen hij dus in die gevangenis zat. Hij zat daar tot in het middel in zijn in het slijk. Hij verwachtte zijn dood, want met dat doel hadden die vorsten hem daarin gebracht. En hij zal gebeden hebben tegen de Heere, tot de Heere. En dan vraag je af, wat zal die gebeden hebben?
Een psalm.
Een psalm, ja. Welke psalm? Weet we dat ook? Dat weten we, ja precies, dat weten we natuurlijk nooit zeker. Maar dit was zeker voor Jeremia ook weer als de voorloper van de Heer Jezus, als een type van de Heer Jezus. Dat is in die psalm van David, psalm 40. Psalm 40. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld en heeft mijn gangen vastgemaakt. Nou, dat is ook wel met Jeremia gebeurd. Hij is dus uit dat slijk opgehaald. Hoe kwam die uit dat slijk? Nou, dat... hieruit zien we weer dat Jeremia her en der zijn handlangers had. Een van die handlangers. Of in elk geval mannen die voor hem door het, en vrouwen waarschijnlijk ook, die voor hem door het vuur gingen. Vorige keer hebben we even gekeken naar Baruch, ja, die schrijver, die voor hem het woord optekende. Nou, nu, hier zien we een hele andere man. Dat is een eunuch en een slaaf van de koning. En die man die heet Ebed Melech. En dat betekent ook slaaf van de koning. En die Ebed Melech is ook weer zo'n naam die we eigenlijk gewoon moeten onthouden. En de naam van deze man ook eren voor wat hij heeft gedaan. Want dat is niet niks. Hij was er getuige van dat die vorsten hem in die kuil hebben gegooid. Jeremia dus. En toen deze Ebed Melech dat gezien had, zo ging Ebed Melech uit het huis van de koning uit en hij sprak tot de koning, zeggende, ik lees nu vers 8 in Jeremia 38. En nou vers 9, mijn heer koning, deze mannen hebben kwalijk gehandeld in alles wat zij gedaan hebben aan de profeet Jeremia, die zij in de kuil geworpen hebben, daar hij toch in zijn plaats zou zijn gestorven vanwege de honger, terwijl er geen brood meer in de stad is. Nou, daar is wel een hoop lef voor nodig. Ja, dit was een slaaf van de koning. Die man die moest gewoon zijn mond houden. Misschien hoorde die wel in de hogere regionen, want hij had kennelijk wel toegang tot de koning. Maar desalniettemin, hij had niet het recht om de koning zo aan te spreken. En zeker niet over de vrienden van de koning, dat zijn die vorsten. Hij zegt, ze hebben gewoon helemaal fout gedaan, ze hebben een misdaad begaan. Nou, dat moet je maar aandurven om dat te zeggen. Het karakter van deze koning Zedekia kennende, het had zomaar gekund dat hij een zwaard door zijn hart had gekregen. Ja, dus deze Ebed Melech is gewoon een held, gewoon echt een hele dappere man, vind ik. Ja, die loopt naar die koning toe en zegt, die vorsten die hebben het helemaal fout gedaan. Nou, toen gebood de koning de Moorman Ebed Melech, zeggende, neem van hier 30 mannen onder uw hand en haal de profeet Jeremia op uit de kuil, eer dat hij sterft. Nou, en dat doen ze dus, die koning Zedekia, die geeft hem 30 soldaten mee, of wat dan ook, en ze halen Jeremia uit de kuil. Ja, dat doen ze dan niet met touwen, maar met allemaal lompen die ze bij elkaar hadden geraapt, die hebben ze aan elkaar geknoopt en zeggen, doe ze onder je oksels en dan trekken wij je omhoog. En ze haalden hem op uit de kuil en Jeremia bleef in de voorhof der bewaring. Ja, dus daar zie je weer, Jeremia blijft in gevangenschap, alleen nu in een minder erge gevangenschap, in die voorhof der bewaring. Dus die Ebed Melech. Die Ebed Melech, laten we daar nog eventjes bij blijven. Die krijgt ook een aparte profetie. Net als Baruch, die we de vorige keer ook hebben gezien. En die aparte profetie, die vind je in vers 16. Dacht ik. Nee, dat is niet waar. Vers 16 van hoofdstuk 39 inderdaad. Jeremia zit nog steeds in de voorhof der bewaring. Vers 16 zegt dan, ga heen en spreek tot Ebed Melech, de Moorman, zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël. Zie, ik zal mijn woorden brengen over deze stad, ten kwade en niet ten goede. En ze zullen te dien dagen voor uw aangezicht zijn. Maar ik zal u te dien dagen redden, spreekt de Heere. En ge zult niet overgegeven worden in de hand van de mannen, voor welker aangezicht u vreest. Nou dus, Ebed-Melech was een man, net als jullie en ik, die ook gewoon angst kende. En dat, daarom vind ik die daad van hem tegenover die koning juist zo mooi. Ja, dat hij naar die koning toe zegt, gaat van, die vorst heeft het fout gedaan. Ja, eigenlijk helemaal tegen zijn eigen angsten in. Hij loopt naar die koning toe, hij vond het zoveel onrecht, hij zegt, hier moet ik iets aan doen. Vers 18, want ik zal u zeker bevrijden en ge zult door het zwaard niet vallen, maar u zult uw ziel tot een buit hebben, omdat u op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heer. Dus deze Ebed-Melech, die zal zijn ziel, zijn leven, maar er staat, ja, in het Hebreeuws staat het nefesh, maar leven is natuurlijk ook goed, tot een buit hebben. Hij zou zijn leven als een buit wegdragen, omdat u op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heer. Zijn leven tot een buit hebben, dat is een typische uitdrukking die bij Jeremia voorkomt. Dat zijn de mensen, dat komt twee keer voor de mensen die zich inderdaad overgeven in de hand van de Chaldeeën. Ja, die zullen hun leven als een buit wegdragen. En wie nog meer, tegen wie wordt dit nog meer gezegd? Tegen Baruch. Dat hebben we vorige keer gezien in Jeremia 45, die aparte profetie die ook Baruch kreeg. Vers 5, het laatste stukje van Jeremia 45. En zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet, want zie, ik breng kwaad over alle vlees, spreekt de Heer. Maar ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Jeremia, die stond met zijn voeten in het slijk, maar er was voor hem een man die ervoor zou zorgen dat hij eruit getrokken wordt. Zedekia stond met zijn voeten in de modder. En die probeerde op allerlei slinkse wegen onder dat woord van de Heer uit te komen. En Zedekia had niemand die voor hem uit de modder trok. Hij bleef dus letterlijk in die modder staan, totdat uiteindelijk ook het woord des Heren waarheid over hem werd. Ja, hij werd weggevoerd door Nebukadnezar. Nou, dat zie je in hoofdstuk 39. Dan komen uiteindelijk de Chaldeeën de stad in. En dan probeert hij nog te vluchten, maar hij wordt achterna gezeten en ze pakten hem op. En hij werd verblind en aan ketenen, koperen ketenen, werd hij naar Babel gevoerd. En inderdaad, vers 8, en de Chaldeeën verbrandden het huis van de koning en de huizen van het volk met vuur. En ze braken de muren van Jeruzalem af. Dus hier zien we uiteindelijk de vervulling van de profetieën van Jeremia. Ja, de Chaldeeën die hebben de stad ingenomen. En de stad werd doorgebroken, staat er in vers 2. Nou, dat betekent, er is een hele tijd, is er waarschijnlijk een jaar of twee, is er een omsingeling geweest. En uiteindelijk werd de stad ingenomen. En dat werd uiteindelijk ook de bevrijding voor Jeremia. Dat zie je in vers 14 van hoofdstuk 39. Zij zonden dan heen en namen Jeremia uit het voorhof der bewaring en gaven hem over aan Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, dat hij hem heenbracht naar zijn huis, naar huis. Alzo bleef hij in het midden van het volk. Vers 14 is eigenlijk een samenvatting van een heleboel dingen die ook nog in vers 40, of in hoofdstuk 40 staan te gebeuren. Maar de komst van de Chaldeeën was dus de bevrijding voor Jeremia. Nou, wat ik heb geprobeerd om te laten zien wat hier in deze drie hoofdstukken allemaal gebeurde. Ook geprobeerd Ebed-Melech voor het voetlicht te brengen. Is een eunuch, een slaaf van de koning. wat valt er voor goeds van deze man te verwachten? Nou, hij was een helper voor Jeremia. En van hem werd getuigd dat hij op de Heer had vertrouwd. En dat hij zijn ziel, zijn buit zou wegdragen. En verder heb ik ook geprobeerd te laten zien wat de achtergrond was van deze geschiedenis. Dat Zedekia dus weer rebelleerde tegen Babel. En dat niet zomaar dat hij zelfstandig in opstand kwam. Nee, hij vroeg hulp aan bij Egypte. En om dat iets duidelijker te laten zien, moeten we even bij een tijdgenoot van Jeremia, ook een profeet in ballingschap, kijken. Dat was bijvoorbeeld in Ezechiël 17. Ezechiël 17. Het woord des Heren geschiedde tot mij, zeggende. Ja, dat is dus tot zij Ezechiël. Mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis van Israël. En zeg, alzo zegt de Heere Heere, een arend die groot was, groot van vleugels, lang van vlerken, vol van veders, die verscheidene verven had, verschillende kleuren had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. En hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel. En hij zette hem in de stad van kooplieden. En hij nam ook van het zaad van het land en legde het in een zaadakken. En hij nam het en zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok, toch nederig van stam, ziende met zijn takken naar hem, terwijl zijn wortels onder hem waren. Zo werd hij tot een wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp. Nu was er een grote arend, dus een tweede arend, groot van vleugels en overvloedig van vederen. En zie, deze wijnstok voegde zijn wortels naar dezelfde toe en wierp zijn takken tot hem uit, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden van zijn planting toe. Hij was in een goede landouwe, dus in een goed stuk grond, bij vele wateren geplant om takken te maken en vrucht te dragen, opdat hij tot een heerlijke wijnstok worden mocht. Zeg, alzo zegt de Heere Heere, zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortels uitrukken en zijn vrucht afsnijden, dat hij droog wordt? Hij zal aan al de bladeren van zijn gewas verdrogen, en dat niet door een grote arm, noch door veel volks, om die van de wortels weg te voeren. Dus wat betekent dit? Nou, de betekenis van dit raadsel wordt uitgelegd. Maar die eerste arend, dat is de koning van Babel. Die neemt dat topje van het volk, heeft hij al meegevoerd. Ook het koninklijke zaad meegevoerd. En hij heeft Zedekia, heeft die koning gemaakt in het land. En hij was bedoeld om een mooie wijnrank te worden, een mooie wijnstok te worden. Maar wat doet hij? Er komt er een andere arend en die wijnrank die stelt zijn hoop op die andere arend, die tweede arend. Nou, en daarvan, en dat is dan de koning van Egypte, en dan zegt de Heere, daarvan zal hij gedijen. Ja, zal dit vrucht dragen? Nou, nee is het antwoord. Hij zal ontworteld worden. Hij zal vernietigd worden. En dat lezen we dan in vers 12. Zeg nu tot dat wederspannig huis, weet gij niet wat deze dingen zijn? Zeg, zie, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen en heeft haar koning genomen en haar vorsten en heeft ze zich tot zich gevoerd naar Babel. Daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmee een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht en de machtigen van het land heeft hij weggenomen, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffend en dat het zijn verbond houdend bestaan mocht. Dus hier zien we iets van de diepere achtergrond. Nebukadnezar had een verbond gesloten met de koning. Hij had een eed gezworen. En als Zedekia dus afvalt naar de koning van Egypte, dan verbreekt hij zijn belofte, hij verbreekt die eed en hij verbreekt het verbond. En dat staat in vers 15, maar hij rebelleerde tegen hem, zenderde zijn boden in Egypte, opdat men hem paarden en veel volk bestellen zou. Dat is wat Zedekia deed. Ja, hij zond naar Egypte, dus die koning van Egypte die kwam niet uit zichzelf Israël bevrijden. Nee, Zedekia die zond naar Egypte en hij vraagt, zend men een heleboel wagens en een heleboel volk. En dat deed hij dus tegen de eed en het verbond in wat hij met de koning Nebukadnezar had gesloten. Zal hij ontkomen die zulke dingen doet? Ja, zal hij het verbond breken en ontkomen. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo hij niet in de plaats van de koning, die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal hij sterven. Dat is dus het woord van de Heer over Zedekia. Ook zal Farao door een groot leger en door een menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niets uitrichten als men een wal zal opwerpen en als men sterkte bouwen zal om vele zielen uit te roeien. Want hij heeft de eed veracht, breken het verbond, daar hij zich zijn hand gegeven had, terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Nou, dan zien we wat er verder gebeurt. En dan vers 22. Ja, als een zaad zullen verstrooid worden. En vers 22. Alzo zegt de Heere Heere, ik zal ook van de opperste tak van de hoge zeden nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijn jonge takjes zal ik een tedere afplukken, die ik op een hoge en verheven berg zal planten. Op de berg van de hoogte van Israël zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke cede worden. Dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw van zijn takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen van het veld weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb. De nederige boom verheven heb. De groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik de Heere heb het gesproken. En zal het doen. Nou, en dit eindigt natuurlijk met een machtige profetie. Want die seder waar het over gaat, dat is het herstel van het volk Israël. Onder de Messias. Ja, ik zal ook van de opperste tak van de hoge seders nemen, dat ik zetten zal van het opperste van zijn jonge takjes, zal ik een teder afplukken, die ik op een hoge en verheven berg zal planten. Dat takje, dat is het twijgje, zo wordt de Messias zelf ook genoemd, een twijgje uit deze stam van Juda, als een nakomeling van deze bedriegelijke Zedekia, ja, die de eed veracht en het verbond gebroken heeft. En dan is de vraag van de Heere, zal dit vrucht dragen? Nee, is het antwoord. Dat zal niet gedijen. Maar de Heere laat zien dat hij door al die kromme wegen, zelfs door die kromme wegen van Zedekia heen, dat hij zijn doel bereikt, ook met zijn volk, ook door Babel heen. Ja, want uiteindelijk is dat volk in Babel gekomen. Maar hij zegt, ik ga ze daaruit weer terugbrengen, overeenkomstig de profetie van Jeremia. Ja, en dat is wat Ezechiël 17 ons ook nog extra leert naast Jeremia. En Ezechiël was een tijdgenoot van Jeremia. En Ezechiël die profeteerde terwijl die was in Babel. Samen met de andere vroege ballingen. Nou, het was toch weer heel wat geworden. Maar ik stel voor dat we er hier daarom maar mee zullen stoppen voor vandaag. En dan gaan we de volgende keer verder met Jeremia 40.